spreken over het zien op Jezus. En de tekst die daarover gaat, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal uit jullie hoofd. Maar het is toch goed om die alvast weer op te gaan zoeken. Dat is Hebreeën 12, de eerste vier versen. En terwijl jullie dat opzoeken, ga ik een andere tekst lezen die hier heel goed bij past. Matteüs 11, 28 tot 30, waar Jezus zegt: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De decembermaand is voor ons in onze bediening altijd de drukste maand. Omdat we dan heel veel zeelieden blij mogen maken met pakketten. Ook afgelopen jaar waren het weer meer dan het jaar daarvoor. 2577 cadeaus mochten we uitdelen op 144 schepen. Alle eer aan de Heer Jezus. En als je dan een drukke tijd hebt, dan is het wel eens goed om dan rust te gaan nemen. En dat hebben we gedaan. Dat doen we elk jaar door het land uit te vluchten, naar Duitsland te gaan en ons te laten verwennen door de oma's en opa's. En soms gebruik ik die tijd om dan een goed boek te gaan lezen. En ik kwam zo'n goed boek tegen. Het is een heel kort boekje en het is ook gratis verkrijgbaar. En het heeft een hele simpele titel en die titel heet Rest. Rust. En de ondertitel die is geloof tegenover toewijding. Het is eigenlijk een boek geschreven door drie voorgangers die eigenlijk kijken naar, oké, waar vind ik als kind van God, als gelovige, rust? Want die hebben we nodig. We hebben rust nodig. En het is eigenlijk is dat een uitwerking van de kern van ons geloof. Eigenlijk de werkelijkheid die in Hebreeën 12 zo mooi naar voren komt. En toen dacht ik, oké, wat kan ik dus aan het begin van het jaar meegeven aan mijn lieve broeders en zusters in de christengemeente De Rots? En dacht ik, datgene wat ik daardoor ontvangen heb, dat wil ik eigenlijk ook aan jullie doorgeven. Want ik weet niet hoe jullie jaarwisseling is geweest, hoe jullie het afgelopen jaar hebben ervaren. Misschien heb je een heel mooi en een fantastisch jaar achter de rug en heb je dat kunnen vieren. Maar ik denk dat er ook mensen hier zitten en die misschien ook meekijken en meeluisteren waar het gewoon helemaal niet het geval is geweest. Of in ieder geval gedeeltelijk niet het geval is geweest. Dat je misschien ook een moeilijk jaar hebt gehad. Dat je door moeilijke tijden bent gegaan. Dat je hier zit en je zit misschien helemaal niet lekker in elkaar. En je ervaart helemaal geen rust of heel weinig rust in je leven. Als je denkt over het leven als christen en het volgen van Jezus, welke woorden komen dan in je op? Is rust er een van? Het leven als christen, ervaar je dat als rustgevend? Als rustig? Als rustend? Nou, soms heb ik het idee dat als je naar bepaalde mensen te veel luistert, dan heb je eigenlijk het idee dat God eigenlijk nooit met je tevreden kan zijn. Omdat je eigenlijk nooit voldoet aan al die dingen, al die eisen die voor ons worden neergezet. En heb je misschien het idee, ja, misschien ben ik misschien helemaal niet zo'n goede christen of een goede volgeling van Jezus als ik naar mijn leven kijk. Ik weet niet hoe je vanochtend hier naartoe bent gekomen, maar ik heb vanochtend één wens: dat je bemoedigd vandaag naar huis mag gaan. Dat je bemoedigd en blij en vreugdevol naar huis mag gaan en dat je een stuk van die rust mag ervaren, of in ieder geval mag meenemen. Laten we kijken naar Hebreeën 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, hè, zoals vanochtend hier in de zaal, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Er wordt hier een beeld geschetst van iemand die een atleet, iemand die een wedloop loopt. Maar die wedloop die hier gelopen wordt, dat is geen sprint. Dat is een lange, moeilijke, uitputtende, vermoeiende marathon. En wat daarmee omschreven wordt met dat beeld, is ons leven als christen hier op aarde. Ik vind het zo mooi als ik naar Gods woord kijk, hoe open en eerlijk Gods woord is. En wat voor een eerlijk beeld het schetst van de werkelijkheid van ons leven. Als je in sommige kringen komt, sommige christelijke kringen, dan heb je soms het idee, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, ik heb dat meegemaakt, dat je over bepaalde dingen gewoon niet kunt praten. Dat het eigenlijk altijd, halleluja, prijs de Heer, alles is goed moet zijn. En dat je sowieso als christen met bepaalde dingen gewoon niet meer mag worstelen. Sommigen wel, sommigen niet. Want je bent toch nu vrij. Je bent toch nu bevrijd. Maar het beeld wat hier geschetst wordt, is niet wat ons soms door sommige boeken, sprekers enzovoort voor ogen wordt gesteld. Nee, het beeld van het leven als christen wordt hier geschetst als een worsteling. En de reformatoren, die hebben dat heel mooi verwoord. En die hadden daar een bepaalde uitdrukking voor. In het Latijns is dat simul justus et peccator. Tegelijkertijd rechtvaardig, maar ook zondig. Ook zondaar. Als jij tot geloof bent gekomen, en dan heb je een nieuwe natuur ontvangen. Dan heb je een nieuw leven gekregen. Maar dat wil niet zeggen dat die oude natuur en dat oude leven nu helemaal weg is. En geen invloed meer heeft op jou. We leven sowieso in een gevallen wereld. Een wereld gekenmerkt door zonde en de gevolgen daarvan. heel veel waar jij mee geconfronteerd wordt, zijn gevolgen van het leven in deze wereld die God niet wegneemt. Waar je nog steeds mee te maken hebt en die kun je gewoon vermoeien en ontmoedigen. Laten we eerlijk zijn. Er zijn dingen die gebeuren, die zijn gewoon niet mooi. En die zijn gewoon niet goed en die doen ons pijn. En die kunnen je terneerdrukken. En dat mag je toegeven. Daar mag je open en eerlijk over zijn. Sterker nog, dat is superbelangrijk dat je dat doet en dat je dat bent. Want anders hou je jezelf en andere mensen voor de gek en dat komt niet goed met jou. Het helpt je niet. Ik wil niet zeggen dat je over alles en altijd moet klagen, maar er moet gewoon ruimte zijn in het leven van een christen om te kunnen klagen. Om woorden te geven aan je gevoelens en aan je ervaring. Toen het zo slecht ging met Kerstin, heb ik pastorale hulp gezocht. En wat voor mij zo bevrijdend was en mij zo hielp, was niet dat diegene die naar wie ik toe ging allerlei tips had en allerlei oplossingen. En als je dit doet, dan gaat het zo. Nee, hij luisterde gewoon en stelde vragen zodat ik woorden kon geven aan datgene wat in mij gebeurde. En weet je, God kent je door en door. Je kunt mensen voor de gek houden, maar God niet. En het mooie is dat je dat niet eens hoeft te doen. Je mag met alles wat je meemaakt, met alles wat je beleeft, naar hem toe gaan. En het verwoorden. Maar er is nog iets anders wat ons kan ontmoedigen, wat ons kan vermoeien. Het zijn niet alleen dingen van buiten die op ons afkomen. Er is ook een strijd in ons binnenste gaande nu. De strijd tussen je nieuwe natuur en je oude natuur. En dat is waar Martin Luther het over had toen hij zei, simul justus et peccator. Ja, je hebt een nieuwe natuur ontvangen. Ja, je bent gered. Ja, je bent verzoend met God. Maar je strijdt nog steeds tegen oude patronen en tegen de zonde in je leven. En weet je wat? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is dat vaak het meest ontmoedigendste. Dat is voor mij zo terneerdrukkend soms. Omdat je dan, als je dan je vergelijkt met andere mensen die problemen niet lijken te hebben en daarmee niet meer worstelen met waar jij mee worstelt, en je vergelijkt je met zo iemand, dan denk je, maar ja, ja, maar hoe kan ik nou een goede christen zijn? Hoe kan God nou blij met mij zijn en tevreden als ik al jaren en jaren en jaren en jaren en jaren, misschien tot het eind van mijn leven niet vrijkom van dit en dit en dit zondige patroon? En wat dan vaak gebeurd is, dan, ik weet niet of jullie dat herkennen, dan hoor ik een stem in mij die zegt, hoe kun je christen noemen? Als je nog steeds, vul het maar in, doet. En wat dan gebeurt is dat ik dan twijfel aan mijn heil. Dat ik dan begin te twijfelen of ik nou echt een kind van God ben. Als ik aan die verwachtingen die ik misschien aan mezelf stel, of die gesuggereerd worden door iets wat ik hoor of lees, maar dat ik daaraan niet kan voldoen. En dat is wat wij hier zien, is dat als wij ons richten op onszelf, dat helpt ons niet om die wedloop te lopen. De oplossing voor onze worsteling is niet span je maar meer in. Ga naar die conferentie toe, laat die en die voor je bidden. Heb die en die ervaring. Heb meer discipline in je leven. Lees meer je Bijbel. Bid meer. Dat is niet wat we hier zien als oplossing. De oplossing voor je worsteling met jezelf, die wij hopelijk allemaal een beetje herkennen, dat is niet in jou te vinden. En dat is misschien enerzijds een beetje vernederend in de zin dat ik denk dat wij sowieso allemaal de fabrieksinstelling hebben dat we denken we zijn beter dan we eigenlijk zijn. Maar tegelijkertijd kan het super bevrijdend zijn. En dat is wat ik hoop. Want het christelijk geloof is niet bijzonder of uniek omdat wij betere mensen zijn. Laten we eerlijk zijn, toch? Ik ken veel ongelovige mensen. Ik kom ze soms dagelijks op mijn werk tegen. Die geloven niet eens in Jezus. Maar als je naar hun levenspatroon kijkt en hoe ze leven, dan kan ik nog een hoop van hun leren. Als de geloofwaardigheid van ons geloof zou afhangen hoe toegewijd wij zijn, kunnen we het vergeten. Soms zijn we dat. Soms heb ik een goede dag en dan denk ik van, oh ja, mooi. Goed gedaan, Felix. Maar heel vaak heb ik zoiets van, het had beter gekund. Als je over de reformatie denkt, wat denk je, waaraan denk je dan? Wat was de kern waar het om draaide? De kern was niet een andere vorm van een dienst houden. Hè? Het ging niet over bijzaken, het ging om één hoofdvraag. En die hoofdvraag was, hoe wordt een mens gered en rechtvaardig verklaard? En de Rooms-Katholieke Kerk leerde en leert tot aan de dag van vandaag dat je rechtvaardigd wordt verklaard naarmate dat je toegewijd bent. Naarmate dat je leven laat zien hoe toegewijd je aan de Heer bent. Door geloof plus goede werken. En wat Martin Luther en anderen hebben ontdekt in Gods woord is dat dat gewoon een leugen is. En dat wij niet gerechtvaardigd worden door wat wij voor de Heer gaan doen. Maar door wat de Heer in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Dat was de grote ontdekking. En ik hoop dat als jij vandaag hier zit als kind van God, dat dat jouw basis is van je geloofsleven. Niet wat jij voor de Heer doet, niet jouw prestaties, niet jouw toegewijdheid. Daarom heb ik ook moeite om sommige liederen mee te zingen waarin wij zingen dat wij volledig aan Hem toegewijd zijn. Want als ik eerlijk ben, dan klopt dat voor geen enkele seconde van mijn leven. Ik wil het wel, maar ik ben het niet. En het bevrijdende is, dat hoeft ook niet. Want het gaat niet om Felix en hoe toegewijd hij is aan de Heer. Het gaat om waar vers 2 over gaat. Laten we daar de rest van de preek het over hebben. Hoe lopen wij deze wedstrijd in het volgen van Jezus? Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Wij worden als rechtvaardig verklaard, verzoend met God door geen enkel ding wat wij hebben gedaan. Zoals Jonathan Edwards heeft gezegd, je draagt niets bij aan je verlossing behalve de zonde die het noodzakelijk maakte. Mooi toch? Het enige wat ik bijdraag is hetgene waaruit en waarvan ik moet gered worden. Het goede nieuws is niet, kijk naar Felix en zijn toewijding aan de Heer. Het goede nieuws is, kijk naar Jezus. Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Het christelijk geloof, het goede nieuws, is gefocust op één persoon. En het werk van die persoon in jouw plaats en voor jou. In het mooie boek wat ik heb gelezen, daar stond een hele mooie samenvatting van het goede nieuws van het evangelie. Het evangelie is een proclamatieve aankondiging dat God de machten van zonde en dood heeft verslagen. En dat hij zondaars heeft gered door het volmaakte leven, de dood en de opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat door genade alleen, door geloof alleen, de volmaakte gerechtigheid van Christus wordt toegerekend of bijgeschreven op de rekening van zondaars. Ik heb het niet verdiend. Jij hebt het niet verdiend. Niemand van ons heeft Gods genade en Gods redding en Gods liefde en Gods barmhartigheid verdiend. We hebben het tegenovergestelde daarvan verdiend. En hoe meer wij dat beseffen, hoe meer wij zien wie Jezus is, hoe meer wij zien, hoe beseffen en daarover nadenken wat hij voor ons heeft gedaan, hoe meer komen wij tot rust. Tot rust, dat zien wij in Hebreeën 4, 9 tot 10. Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust is binnengegaan, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Of zoals in Efeze 2 staat, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Geen enkele seconde, lieve broeder en zuster, leef je uit iets wat jij doet voor de Heer. Geen enkele seconde draag je iets bij aan datgene wat Jezus voor jou gedaan heeft. Elke seconde van je leven leef je en mag je leven uit genade alleen. Uit hetgene wat Jezus voor jou en in jouw plaats heeft gedaan. En dat is wat ons bevrijdt. En dat is wat ons rust geeft. En dat is wat ons aanspoort om hem te volgen. En dat is wat ons bevrijdt om eerlijk te kunnen zijn. Zoals Paulus die zegt, in mijn zwakheid wordt zijn kracht getoond. Je mag zwak wezen. Je mag met je zwakheid, met je leven, met de realiteit van je leven, met je eigen innerlijke worsteling tot de Heer komen. En wegzien van jezelf en bevrijd worden van jezelf. En opzien naar Jezus, onze Koning, onze Heer. Onze redder. Weet je wat het hoofdthema van Hebreeën is en waarom ik zo van Hebreeën hou? Het hoofdthema van Hebreeën is, Jezus is beter. Jezus is groter. En dan gaat hij terug naar het Oude Testament, van Genesis tot Maleachi. En dan gaat hij al die dingen vanuit het oude verbond opsommen en opnoemen. En dan laat hij zien dat Jezus de vervulling is van al die dingen. Al die schaduwen, al die beelden in het Oude Testament. Jezus is de betere openbaring. Daar begint Hebreeën mee. Hij is God zelf die mens werd. God zelf die niet door een profeet, maar zelf tot ons heeft gesproken. Beter dan de engelen. Beter dan Mozes, de gever van het oude verbond. De betere profeet. We hebben het gelezen. De betere, de diepere Sabbatrust, de vervulling van de Sabbat. De betere hoge priester. De vervulling van de belofte aan Abraham. De nakomeling die aangekondigd werd. Hij is de brenger, de gever van een beter verbond. Het nieuwe verbond waar wij in mogen leven als kinderen van God. Hij is de grotere en betere koning. Hij is de zoon van David die voor altijd en eeuwig op de troon zit. En hij brengt en hij heerst over een beter koninkrijk. Jezus is in alle opzichten de vervulling van het Oude Testament. Als je het Oude Testament leest, dan is eigenlijk de kern van wat we daar lezen de aankondiging en de verwachting van Jezus, de Messias. Wij zien vooruit. En als je dan leest over die zogenoemde geloofshelden in hoofdstuk 11, die geen helden zijn, want er zit ook Simson tussen, dan denk je van, maar waar hebben die dan in geloofd? Ze kenden de naam Jezus nog niet. Maar ze hebben al die beloftes gezien, al die aankondigingen gezien, de profetieën over wie de Messias zou zijn. En daar hebben ze in vertrouwd. Ze hebben niet even in vertrouwd dat zij zoveel beter waren dan de mensen om zich heen. Of dat ze zo goed de wet konden vervullen. Nee, ze hebben vertrouwd. Ze hebben een vertrouwen gesteld op diegene die zou gaan komen. En dat werd in het geval van Abraham gerekend tot gerechtigheid. En in het Nieuwe Testament dan zien wij Jezus geopenbaard en verkondigd en uitgelegd. En dan zien wij terug op wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan. Jezus, de Godmens. Jezus, God de Zoon, die mens is geworden. En die gehoorzaam was en gestreden heeft tegen de zonde. Zoals wij strijden tegen de zonde. Maar hij als enige heeft de zonde overwonnen en heeft nooit in zijn leven gezondigd. En daarom is hij ook de enige die kan zeggen, ik ben niet gekomen om de wet opzij te zetten en weg te doen. Ik ben gekomen om die wet die jullie altijd elke dag weer opnieuw gaan breken, te vervullen. Ik heb de wet vervuld voor jou, in jouw plaats. Jezus heeft tot bloedens toe weerstand geboden in zijn strijd tegen de zonde. Omdat jij het niet kunt. Omdat jij het niet kunt. Omdat je elke dag niet voldoet aan de eis van de wet. Die samengevat wordt in: heb de Heere lief met heel je ziel. Met heel je hart, met heel je verstand, met al je wezen en je naaste zoals jezelf. En weet je wat? Als we eerlijk zijn, dan vervullen we dat geen enkele seconde van ons leven. Maar dat geeft niks, want Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft dat, hij heeft zo geleefd. Hij heeft die volmaakte liefde gehad. Hij was volmaakt zoals de Vader volmaakt is. Jij niet. En ik niet. En hij heeft het voor jou gedaan. Hij heeft zijn volmaakt, zonderloos leven ingeruild op het kruis. Voor jou zondig en schuldig leven. Zodat de volmaakte gerechtigheid van Christus wordt toegerekend of bijgeschreven op jouw rekening. op jouw rekening, zodat als de Vader jou ziet, hij je niet meer ziet als die zondaar die de hel verdiend heeft, die we zijn, maar als diegene voor wie Jezus betaald heeft. En diegene die het leven van Christus heeft ontvangen. De volmaakte gerechtigheid die alleen Christus geleefd heeft. Die wordt jou toegerekend. Christus is de voleinder en de leidsman van ons geloof. Leidsman betekent initiator, grondlegger, oprichter. Hij is diegene die ons het geloof gegeven heeft. Maar ons geloof komt niet vanuit onszelf. Ons geloof is een gave God die je door genade hebt ontvangen. Door de werking van de Heilige Geest in jou. Maar hij is ook de teleoteen, de voleinder van ons geloof. Hij is diegene die waarborgt dat je de eindstreep behaalt. Hij is diegene die je vasthoudt in zijn hand en niks en niemand, geen machten, geen krachten op aarde of in de hemelse gewesten kunnen jou scheiden van die liefde van God, kunnen jou wegrukken uit zijn hand. Je geloof en je heil is verzekerd niet omdat jij zo vast je vasthoudt aan hem, maar omdat hij jou in zijn hand heeft. En dat is bemoedigend voor mij. Als ik kijk naar mijn toewijding, en zoals Martin Luther heeft verwoord, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik geen reden om te geloven dat ik ooit gered kan worden. Want mijn toewijding is zo gebrekkig. Maar ook als ik naar hem zie, dan heb ik geen reden om daaraan te twijfelen of daarin te geloven dat ik verloren kan gaan. Daaraan te twijfelen dat ik niet gered word. Het is bevrijdend, lieve mensen, om van onszelf weg te mogen zien. En ons te verdiepen in de persoon en het werk van Jezus Christus. De blijdschap die hij ervoer terwijl hij de moeilijkste en zwaarste weg die ooit een mens heeft is gegaan is. Was omdat hij wist wat het eindresultaat zal zijn. Hij is gestorven en zoals hij voorzegd heeft, op de derde dag is hij opgestaan. Hij heeft de dood, de zonde, de hel en Satan verslaan, eens voor altijd. En hij is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader op de troon. En dat betekent dat de woorden die hij sprak voordat hij zijn laatste adem uitblies, Tetelestai, het is volbracht, waar zijn. Want als een koning gaat zitten op zijn troon, dan is het gedaan. Dan is de overwinning behaald. Jezus heeft alles gedaan voor jou. Jezus is de ultieme koning. En jij mag hem toebehoren. En jij bent bij hem veilig. Want het gaat niet eens daarom hoe sterk je geloof is of wat de kwaliteit is van je geloof. Het gaat erom waarin je gelooft. In wie je gelooft. Het gaat om het object van je geloof. En dat is de Heer Jezus Christus. Mijn geloof of mijn geloofservaring is soms hier en soms daar. Soms is mijn geloof in mijn ogen sterk. Maar soms is het heel zwak. En wat zegt Jezus? Hoe groot moet mijn geloof zijn om mij te redden? Zo groot als een mosterdzaadje. Want hij is sterk. en Hij is krachtig. Lieve broeder, lieve zuster, Hij is jouw koning. Hij is jouw verlosser. Hij is jouw Heer. Hij is jouw redder. En elke seconde van je leven, als in dit leven hier op aarde, in het volgen van Christus, met alle ups en downs, is Hij de rots waarop wij staan. Je bent bij Hem veilig. Je mag naar Hem zien. Je mag zien wie Hij is. Je mag zien voor wat Hij voor jou gedaan heeft. En daarin vind je rust voor je ziel. Want dat is christelijk geloven. Geloven is vertrouwen op Hem. Rusten in Hem. En mijn wens en mijn verlangen voor mezelf en voor ons allemaal is dat wij in dit jaar een stukje meer mogen leren vanuit deze rust te kunnen leven. En dat het volgen van Christus, zo moeilijk het ook wel eens kan zijn, toch iets is wat, ja, wat ons ook opbouwt en bemoedigt. En dat we mogen beleven wat Jezus zegt in Matthäus 11. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We gaan straks het avondmaal vieren, mensen. En ik hoop dat je, als je het brood tot je neemt en de wijn drinkt, dat je dan, dat de realiteit is van hetgene wat wij gaan vieren. Dat Jezus lichaam voor jou verbroken is en zijn bloed voor jou heeft gevloeid. Om je schoon te wassen. Om je rein te wassen van je schuld. En dat je mag genieten en dat je mag vieren dat Hij dat allemaal voor jou uit liefde gedaan heeft. Laten we bidden. Heer Jezus, woorden schieten tekort om u de dank en het lof uit te spreken en uit te zingen wat u toebehoort. Uw woord is zo rijk, Heer. U bent zo geweldig, zo mooi, zo groot, zo machtig, Heer. En ik dank u dat u ons heeft verlost. En dat u ons tot uzelf hebt getrokken. Niet omdat wij iets daarvoor hebben gedaan. Niet omdat wij iets gedaan hebben om het te verdienen. Maar puur uit genade alleen. Dat u zelf ons het geloof hebt gegeven om in u te mogen rusten, om in uw werk voor ons te mogen rusten, om daaruit te leven. Heer, we zijn niet beter dan de andere mensen in deze wereld. We zijn even gevallen en zondig. Maar u bent genadig voor ons. En u wilt ook genadig zijn voor de mensen in deze wereld die u nog niet kennen. Wilt u geven, Heer, dat wij zo vol mogen zijn van de realiteit van wat in Hebreeën 12 staat en in de rest van uw woord staat, het evangelie, dat wij onze monden niet meer kunnen houden. Dat wij uit liefde voor onze medemens gaan getuigen. Maar zelfs daarin, Heer, schieten wij tekort. En zelfs daarin mogen wij leven uit genade alleen. Dank u, Heer, dat u ons als zwakke, gebrekkige mensen gered heeft, verzoend heeft met uzelf,
alles voor ons hebt gedaan. Dat we dat mogen aannemen en aanvaarden door geloof. Door te vertrouwen in u. En te rusten in wie u bent en wat u gedaan heeft voor ons. Wilt u geven dat mijn broeders en zusters hierdoor opgebouwd mogen zijn en bemoedigd mogen zijn. En dit jaar en deze week in mogen gaan. Met nieuwe hoop. Met nieuwe blijdschap. Met nieuwe vreugde. Leer ons, Heer, om van onszelf weg te zien naar u. De leidsman en voleinder van ons geloof. We prijzen uw naam, Heer Jezus. Amen.